is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Deborah Siahaya. Het is zondagavond 23 juni, 8 uur. En het is de laatste uitzending van Bangsamet voordat de zomerstop begint. Het programma dat professionals een podium geeft die werkzaam zijn in de sectoren die we als Molukkers nog niet zo goed kennen. Want we weten natuurlijk dat we heel sterk vertegenwoordigd zijn in de sport, creatieve beroepen en muziek. Maar in dit programma neem ik jullie ook graag mee naar de onderbelichte sectoren. En naast onze ambitie en carrière zijn we natuurlijk ook nog steeds Moluks. En vanavond gaan we het hebben over het succesverhaal achter Bobby Gin. En zitten bij mij aan de tafel de founders Sebastian van Bokkel en David Blom. Welkom bij Bangsamet.
Hallo.
Hallo dan.
Welkom.
Dankjewel.
We zitten hier gezellig met vier gasten en ook nog een dame. En wie is dat?
Dylan.
Welkom.
Dankjewel.
Hey, Sebastian en David, superleuk dat jullie er zijn. Welkom hier in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Dankjewel.
Thanks. Zijn jullie al een keer eerder geweest hier?
Pakhuis de Zwijger zelf wel, maar dit gedeelte nog niet eerder. Dus het is spannend.
Leuk. Ja. Welkom.
In Zwijger inderdaad. Onze neef die heeft hier heel lang chef hier.
Ja, Mario, hè?
Ja, Mario, ja, precies. Ja. Die ken je. Ja, zo is het. De connectie natuurlijk ook.
Leuk. Oké, ik ga jullie eerst introduceren, heren. Okay. Sebastian van Bokkel en David Blom, twee geboren Rotterdammers met Molukse roots, voor wie stilzitten vreemd is. Zo heeft Sebastian bijvoorbeeld een Belgische schoon op de Nederlandse bierkaart gezet. En nu begeven zij zich samen sinds enkele jaren ook met veel succes op de internationale markt van de gin. En deze door hun opa geïnspireerde Molukse Bobby's Dry Gin staat inmiddels in maar liefst 42 landen op de kaart. Echt super tof, man.
Bizar, hè?
Ja, heel bizar. Ja. Heel bizar. Ja. Hey Sebastian, ik ga je eerst drie korte vragen stellen.
Oké, goed.
Een kapsalon of een rendang voor jou?
Rendang, kom nou.
Ja, toch wel?
Ja, zeker, ja.
Want een kapsalon komt toch ook officieel uit Rotterdam?
Komt officieel uit Rotterdam, maar mijn maag kan die niet hebben. Ik heb namelijk drie keer geprobeerd en drie keer ziek geworden.
Oké.
Okay. Dus ik weet niet. De combinatie is. En zeg maar, apart die gerecht vind ik helemaal te gek.
Ja. Yeah.
Maar die combinatie trekt me maar.
Te veel calorieën en vet ook.
Ik denk het, ja. Hmm. Of misschien ook de tijdstip waarop ik ze dan autisme schreef, er misschien ook een klein beetje mee.
In combinatie met alcohol. Ja. Hey, een Pina Ratchi of een Bobby Gin?
Gewetensvraag. Ja. Mag ik niet allebei?
Ja, natuurlijk, wat jij wil.
Want daar komt het eigenlijk vandaan. Dus het is eigenlijk dan allebei.
Allebei. Ja. Voor de luisteraars die niet weten wat de Pina Ratchi is, kan je dat uitleggen wat het is?
Ja, het is zeg maar een mengelmoes van kruiden eigenlijk.
Ja.
En het is een drankje wat op onze kampong vooral gedronken wordt. Dus het is vaak een neutrale alcohol of jenever aangelengd met kruiden. En dat laat dan een tijdje staan eigenlijk.
Ja.
Wordt geweekt en dan in mijn eigen soppie.
Oké, okay, en van welke kampong ben je dan?
Naku, op Ambon.
Ambon,
ja,
oké. Okay.
Ja.
Laatste vraag voor jou, ondernemerschap of muziek maken?
Oeh, nou weer.
Muziek maken.
Ja, muziek maken?
Ja, nou, kijk, ondernemen doe ik al, zeg maar. Ja. Zo zit ik in elkaar. Dus muziek maken is dan zeker, dat absoluut.
Wat het extra's. Ja, precies. Ja. David, ook voor jou drie vragen.
Ja.
Voor jou, een vishengel of een gitaar?
Ja, toch. Nou, het voordeel is, als ik ga vissen, dat doe ik redelijk passief. Dus ik heb twee hengels voor me staan, dan ga ik achter zitten, zodat ik gitaar kan spelen.
Ah,
dus,
mooi. Een mengpaneel of een mixerlabel?
Jeetje, wat
was de vraag?
Een mengpaneel of een mixerlabel?
Ja, merkpaneel.
Ja? Ja, toch wel. Ja, omdat?
Ja, daar kan ik meer gevoel in kwijt, denk ik, uiteindelijk toch.
Ja, zo'n mixed label is ook zo, ja.
Zie je dan?
Hij is wel een beetje hetzelfde ding, is toch? Laatste, Schiedam of Rotterdam?
Rotterdam.
Omdat?
Zonder twijfel. Ja, dat is een gevoel, denk ik. Als ik Rotterdam binnenrij vanavond ook weer, dat ik voel er altijd iets bij. En Schiedam is natuurlijk voor ons, daar zit ons werk. Mm-hmm. En daar komt de jenever vandaan en de Jinvo. Maar dat zit. Vanuit Schiedam naar Rotterdam gaan. Zelfs dat ritje is gewoon weer een blessing.
Oké, heel goed. Ja. Nou, we gaan natuurlijk straks verder praten met onze gasten. Maar nu eerst even muziek. Medien met Something Special. Ook tevens een cultuurtip. Want op zondag 22 september treedt hij op in Sinnetol in Amsterdam. En de opkomende Nederlandse rapper en vocalist creëert op het podium en in de studio het liefst een samensmelting van hip-hop, Neo Soul en Future R&B. En als je ogen sluit en je luistert heel goed naar zijn muziek, dan neigt het naar Anderson Paak, maar net even anders. Hier is die.
Jeans and you won't catch me in a lie. Everything we do is something special. Every time I'm coming back to you and there's no question. Even though it's been a month, you wish that I'd come over. I'll make it up to you when we meet up in Barcelona. Yeah, you got it good for me, baby. I promise I'll be good to you, baby. This could be something. I see the smile, don't mind me, Jackie's insecurities ain't hurting me, still bad and track.
Nou, ik ga nu even terug naar mijn speciale gasten. Hey, Sebastian, je heet van je achternaam Van Bokkel, hè?
Ja.
En David Blom.
Ja.
Hoe zit dat, jongens? Dat zo vragen?
Ja, zeker.
Jawel, nou, natuurlijk.
En dan kan jij het beste denk ik beantwoorden, hè?
Denk je?
Ja.
Ja, nou, dat zit hem eigenlijk in het simpele feit dat we biologisch gezien een andere vader hebben.
Ja. Ah. Ja. Nou, dan snap ik hem.
Ja, dat is eigenlijk.
Dat is logisch. Ja. En dan inderdaad, even kijken, van de kampong Naku. Ja. Die ligt op Ambon. Ja. En waar zijn jullie dan opgegroeid?
Ja, eigenlijk toen onze ouders nog bij elkaar waren, zijn we in Arnhem-Waarland opgegroeid. Dat is net onder Rotterdam.
Oh ja.
En mama ging op een gegeven moment terug naar Rotterdam. Dus toen zijn we eigenlijk gedeeltelijk in Arnhem-Waarland en gedeeltelijk in Rotterdam. En in Rotterdam zijn we altijd gebleven.
Ah, zo, ja.
Ja, wel geboren.
Hey, en David, zijn jullie opgegroeid in een Molukse wijk of gewoon daarbuiten? Hoe ging dat bij jullie?
Nee, we zijn daarbuiten opgegroeid. Want als Sebas zei, we hebben inderdaad naar Bijland gewoond. Maar daarvoor nog in Kapel aan de IJssel, waar natuurlijk een Molukse wijk is.
Ja.
We hebben eigenlijk altijd daar buiten gewoond.
Oké, en in Oud-Bijland heb je geen, heb je sporadisch misschien...
Wij vielen heel erg op in Oud-Bijland.
Dat
was wel heel bijzonder was dat. Ja, ja. We waren ook met z'n tweeën, met z'n drieën. Ja. In totaal gekleurde jongens.
Oh ja.
Dat was wel...
Hoe vond je dat?
Ik heb het achteraf pas mezelf dat gerealiseerd eigenlijk. Toen ik denk dat je kleur is
terugkijkt.
Ja, dat is over. Kijk nou.
Oh ja, joh. Ja. Maar niet als bijzonder ervaring. Nou, ik kom zelf uit Marum. Dat ligt in Groningen. Platteland is ook een beetje... Dat je denkt van, nou, volgens mij ben ik de enige. Ja. Maar heb je dat soms niet als lastig ervaren?
Ik kan me één opmerking heel erg goed herinneren. Dat was een meisje, en ik geloof dat ik een jaar of 8, 9 was. Een meisje dat naar mij toe kwam en die zei van, bruine mensen zijn altijd heel sterk, toch?
Oké, dat is lekker positief.
Je, wat,
ja, precies.
Dat is wat me nog eens bijgebleven. Maar verder
niks. Nee. Jij dan, Sebas? Jij dan?
Nee, eigenlijk ook niet. Ik heb nooit iets... ondervonden of zo.
Nee.
Nee.
Hey, en ondanks dat jullie zeg maar in een soort van blanke omgeving zijn opgegroeid, hebben jullie wel iets specifieks Moluks meegekregen vanuit jullie opvoeding?
Ja, dat, ja zeker. We zijn, kijk, dus onze vader had vroeger ook alleen maar Molukse vrienden, zeg maar. Dus ik denk dat hoe we opgevoed zijn, dat het wel, weet je, het was wel echt gewoon klassiek, zeg maar.
Ja, ja, oké. Okay. Lekker traditioneel, ja, met discipline.
Nou ja, gewoon, ja, ja, ja. En je familie is altijd, is overal altijd bij betrokken. En ja, we zijn niet in de wijk opgegroeid, maar kwamen heel veel dan bijvoorbeeld bij de familie in Middelburg. Of
ja.
Bellen of weet je, dus alle gewoontes en tradities kregen we natuurlijk heel erg mee.
Ja.
En dat voelde, dat was wel altijd een verschil, zeg maar, met als dan bij andere vriendjes thuis kwamen. Dan merkte je wel, nou ja, dus bij ons is het gewoon open huis. Iedereen mag altijd aanschuiven en komen en blijven. En, weet je,
ja,
gewoon
ja,
zoals we het kennen, zeg maar.
Ja.
En dat was niet altijd zo bij anderen.
Nee, precies. Ja. Oké. Okay. Hey, jullie hebben inmiddels een prachtige onderneming, hè, Bobby's Gin.
Ja.
Hoe is het idee ontstaan eigenlijk?
Het is ontstaan toen ik stopte bij mijn, bij mijn vorige baan eigenlijk. Sorry. ik werkte voor Duvel Moordgat en heb samen met een andere jongen het biermerk Verdet in de markt gezet.
Ja.
En dat heb ik 3 jaar gedaan. En ik, ja, ik stopte daar omdat ik eigenlijk, ik wilde gewoon niet meer voor een baas werken. En ik wilde graag mijn eigen, ja, gewoon gaan ondernemen.
Mm-hmm.
En ik had inmiddels eigenlijk 2 dingen ontdekt. En dus 1 van de dingen was dat ik talent had in verbinding maken tussen mensen. Dus of weet je, mensen ontmoeten en iets als ik ergens in geloof, in een product in dit geval, dat ik dat kan overbrengen zonder dat het heel vervelend wordt. Of dat het heel salesachtig is, zeg maar.
Op een natuurlijke manier.
Ja, precies, heel organisch inderdaad. Ja. En het tweede ding wat ik ontdekte, was dat ik had heel veel leuke mensen ontmoet die allemaal eigenlijk vrienden werden. Mm-hmm. Die allemaal horecazaken hadden en een groot netwerk door Nederland met dezelfde opvattingen als die ik had. En toen dacht ik, zou het tof vinden als ik die mensen kan blijven zien. Dus misschien moet ik een eigen drank gaan maken. En toen ben ik eigenlijk gaan bedenken, wat wil ik dan? Nou, een bier, dat vond ik niet passen, want ik had mijn hart eigenlijk al weggegeven. Mijn bierhart aan Avedet.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ik kom uit Rotterdam. Het ligt dus heel, heel dicht naast Schiedam.
Ja.
En Schiedam is de jeneverhoofdstad van de wereld.
En, oh ja, joh.
Ja, ja, ja. En toen dacht ik, ja, jenever zou echt tof zijn. Weet je? Dat is de oudste alcohol die er bestaat.
Maar hoe kan het dan dat Schiedam dan, weet je, ja, kan je dat vertellen? Waarom Schiedam dan de jeneverstad is?
Ja, dat is een goede vraag. Dus gewoon, daar zaten gewoon bijna alle distillerijen en branderijen.
Ah.
In de 16e eeuw werd er bijna 200 miljoen liter vanuit Schiedam geëxporteerd over de hele wereld.
Maar toen al?
Ja, dus dat kan je voorstellen. Zonder technologieën en weet je wel, dat is wel crazy. Maar goed, toen dacht ik, ja, dat lijkt me heel tof. En vooral omdat mijn opa die dronk dus graag jenever. En die dronk bos, stenen flessen.
Mm-hmm.
Die kleien flessen.
Ja, 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 die bruine. Ja.
En ik herinnerde me nog dat als kind, want mijn oma die gooide de lege flessen nooit weg. Die werden altijd herbruikt.
Mm-hmm.
Sorry. Thanks. Die lege flessen werden altijd herbruikt. En zijn bijvoorbeeld voortuin werd dan stukjes tuin worden afgerast met omgekeerde jeneverflessen.
Yeah.
En ze deden ook altijd kraanwater koken. En dan liet ze dat afgekoelen. Gekookte kraanwater vulden ze dan in die lege flessen. Dus wij dronken als kleinkinderen altijd water uit.
Oh, zo, op die fiets. Ja, 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 ja.
En in mijn beleving was dat een hele toffe hoek, zeg maar. Thanks.
Wordt even in tussentijd even een flesje water gebracht voor wat spraakwater.
Dus in mijn beleving had ik een hele goede reden om eigenlijk jenever te maken.
Ja.
Ik dacht, ja, dat is vet. Maar goed, we hebben dus Bobby's Gin gemaakt uiteindelijk. En dat kwam eigenlijk door mijn moeder. Ik belde mijn moeder en ik zei, mam, ik ben gestopt met werken al een paar maanden.
Ja, oh, mama wist dat nog
niet.
Nee,
mama wist dat niet. Die vond het niet heel tof. Ik dacht echt, oké. Ik zei, mam, ik ben gestopt met werken en ik ga jenever maken. En ik heb het idee en ik doe het me denken aan opa vroeger. En dat we water dronken uit de lege jeneverfles. En zij zei toen, ja, maar opa deed altijd een pinaratje maken.
Toen
dacht ik, oké, maar wat is dat dan precies? Want als kinderen, daar mochten wij niet bij komen, dat wist ik helemaal niet.
Ja, hey, David, misschien voor jou dan de volgende vraag. Want hoe zijn jullie dan achter het recept gekomen van de opa? Ondanks dan via je moeder. Maar Lag dat ergens of zo? Tussen de kinds of...
zo makkelijk was het dit nou niet.
Nee, toch?
Nee, dat was toch contact opnemen met onze familie.
Op de Molukken?
Ook, ja.
Oh,
en
ja, mama, joh.
En de tantes hier in Nederland ook vooral.
Ja.
En zo kwamen langzamerhand de ingrediënten inderdaad naar voren. En toen was het recept daar.
Ja, en toen?
Ja, en toen. Een recept en een verhaal.
Ja.
En toen op zoek gegaan naar een partner eigenlijk.
Want hoe lang geleden was dat?
Dan hebben we het over, ik denk 2012, 13. 13.
Maar toch nog wel, ja.
12 begonnen, 13.
Ja, even kijken.
Ja, zoiets. 7 jaar geleden nu.
7 jaar geleden, 7,5.
7,5 jaar inderdaad. En op zoek gegaan naar een partner in Schiedam natuurlijk. Want wat Sebastian zei, ja, dat is nog steeds de jeneverhoofdstad.
Maar dan toch, hè? Want dan heb je, dan heb je de ingrediënten in kaart gebracht. Ja. Maar dan moet je nog op de smaak komen die Precies. je opa misschien ooit had gemaakt. Of wilde je dat zelf twisten? Of wat wilden jullie ermee?
Een beetje een combinatie van beide. De ingrediënten wel gebruiken, maar zeker zo het laten maken op de manier zoals wij en vooral de familie het eigenlijk simpelweg lekker zo vinden.
Ja, ja. Het was begon ook wel zeg maar inderdaad met... We hadden het natuurlijk ook zelf nooit gedronken zoals hij het maakte.
Nog
niet, is het maar in ons hoofd was het wel, hoe gaan we dat dan precies maken, zeg maar. Dus wat we gedaan hebben, is al die kruiden hebben we meegenomen naar een distiller. En we hebben eigenlijk gevraagd of ze alle kruiden apart konden distilleren. Dus dat we per ingrediënt alles konden proeven. En het daarmee eigenlijk een soort in elkaar puzzelen.
Zeg maar. Oh ja, joh.
Ja. En dat hebben we ook gedaan.
Zat de familie ook in een commissie? Een smaakcommissie?
Ja, dat was wel een soort druk die we voelden. Het moet wel goed zijn, anders dan... Nee, maar zonder dolle, dat was wel een dingetje natuurlijk.
Dat snap ik.
Het is wel ook zijn vader vooral. Dus ja, dat was... En onze familienaam Alfons, je staat op de fles. Dat is echt wel belangrijk. En je wil gewoon dat het ook... Ja, dat het gewoon allemaal klopt. Het legitiem is.
Ja. En wie heeft dan uiteindelijk de klappen opgegeven om qua smaak. Jullie dat of echt de...
Nee, dat hebben we met elkaar gedaan eigenlijk, ja. Want we hebben in totaal 60 samples gemaakt, denk ik. In bijna 2 jaar tijd. We hebben 2 jaar over gedaan, ongeveer.
Ja.
Ik moet eerst eerlijk zeggen, de eerste rij samples die we gemaakt hadden, zat sample 6 zat daartussen. Ja. En dat was eigenlijk de sample waarvan wij allemaal dachten, dit is hem. En toen zijn we dus nog 180.000 weken doorgegaan.
Ja.
Dan kom je inderdaad een soort van... Oké, we moeten eens proberen om heel extreem de kant op te gaan van kruidnagel. Of heel extreem de kant op van peper. En dan uiteindelijk kom je bij gewoon steeds meer fine-tunen. En dan op een gegeven moment is dat het.
Ja. Hoe lang hebben jullie er uiteindelijk over gedaan?
Bijna 2 jaar.
Smaak? Okay. Jullie zijn nog geïnspireerd door de opa. Kunnen jullie iets over opa vertellen? Wie was die man dan? Wie was die opa al voor ons?
Ja... misschien is het wel leuk als we allebei onze herinneringen
hebben. Ja, leuk.
Voor mij was opa, die was vooral heel sterk en stil. En zat altijd op zijn okergele stoel.
Mm-hmm.
En wij deden een spelletje samen altijd. Dan gingen we op schoot zitten en deden ze arm om me heen. En dan moest ik loskomen. En dat lukte nooit, zeg maar. Ik weet ook nog dat ik een keer tegen mijn vader zei, maar pap, ga jij dan een keer bij opa op schoot zitten? Maar misschien ga jij er wel uit. En dat lukte ook niet. En ik herinner me dat opa op kerstavond altijd een heel mooi gebed zei altijd.
Ja, mooi. Ja. Mooie herinneringen dus.
Ja,
en voor jou, David? Wie was opa voor jou?
Het hoofd van de familie. Echt heel erg. Zo voerden we het altijd.
Ja.
Op een hele lieve manier, zeg maar. Super rustig. En heel breed in zijn denken ook.
Wow.
Een heel simpel voorbeeld vond ik altijd heel erg mooi. Dat hij nooit ook maar enig gevoel van boosheid heeft gehad na de Tweede Wereldoorlog. Dat zit er gewoon niet in.
Ja.
En daar hebben we veel aan van geleerd ook of zo. Om aan dingen breder te bekijken. En, hij kon dingen goed in perspectief zetten.
Ja.
Ja, en hij gewoon een hele lieve man.
Ja.
Dat kan niet anders zeggen.
Mooie herinneringen dus.
Hele mooie herinneringen.
Mooi. Hey, ja, jullie hadden dan sample 6 geproefd en jullie dachten, we gaan nog even door. Ja. Maar wanneer was het moment dat je dacht, Bobby Gin, dit kan gewoon echt een succes worden?
Even denken, eigenlijk toen we de lancering deden, met lanceerden op 12 februari in 2014.
Mm-hmm.
In Rotterdam op de Lloyd Pierce, volgens mij.
Ja.
En dat was eigenlijk een beetje symbolisch, omdat heel veel natuurlijk met de overtocht daar aankwamen. Ze dachten van, dan geven we de fles ook symbolisch terug. En we deden een groot feest. En ik had eigenlijk niet per se iets voorbereid, maar ging toch een speech houden. En toen zag ik voor het eerst wat het deed, zeg maar, met mensen toen ik dat verhaal vertelde.
Ja.
Los van de familie, zeg maar. En toen dacht ik, oh, maar dit is volgens mij iets wat, als je dat verhaal hoort, dan dat onthoud je en daar voel je iets bij. En dat vertel je dus makkelijk door. Dat was voor mij voor het eerst dat ik dacht, oké, de smaak is echt gek. Dat vinden wij in ieder geval. Ja. De fles ziet er super mooi uit, maar dit is ook een verhaal wat niet per se gaat, wat niet bedacht is. Snap je? Het is gewoon zo.
Ja, het is gewoon
toen
zo.
Toen dacht ik wel, dit kan wat worden,
En wat zag je dan precies gebeuren? Wat voor dynamiek zag je dan?
Ja, dat is natuurlijk lastig uit te leggen hoe een sfeer dan, wat je dan ziet. Maar dus er staan, 500 man in de zaal. En ik ga eigenlijk onvoorbereid een speech doen.
Mm.
En dat doe ik. En iedereen hangt echt aan je lippen.
Ja.
En als het als, weet je wel, dat is vaak, zeker als er was al wat gedronken. Het was gezellig, de muziek stond aan. En
maar opeens is het stil en iedereen gaat luisteren.
Oké, dit is bijzonder, weet je wel. En ik voelde toen wel, dit is wel een ding. Ja.
Dus het gaat impact maken. Mooi.
Of, zeg maar, als je het niet lekker vindt, dat kan.
Mm-hmm.
Maar als je dit verhaal, daar voel je sowieso iets bij.
Ja.
Het is gewoon herkenbaar.
Ja, precies. Er zit een sentiment in.
Exact. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Sentiment in.
We gaan zo meteen verder praten. Alleen Sebastian, ik had jou ook gevraagd om muziek mee te nemen.
Ja.
En je hebt 2 nummers meegenomen. En ik heb gekozen voor het nummer van Prince.
Oh, boeien.
Kun je mij iets over dat nummer vertellen? Is dat, heeft dat speciale betekenis, Little Red Corvette?
Oh ja. Nou, Little Red Corvette. bij ons thuis was het alleen maar Bowie, eigenlijk.
Ja.
En dan heel lang niks. En dan kwam Pink Floyd en Prince. En Dave en ik hadden allebei een favoriet liedje van Prince. En die van mij was Little Red Corvette. En die speel ik ook heel vaak op mijn gitaar.
Oké.
En dat nummer was gewoon te gek.
Lekker nummer.
Ja, het is echt gek.
Dan gaan we nu draaien een nummer van Sebastian Prince met Little Red Corvette.
Dank je wel.
Dit nummer helemaal niet ken. Ja, sorry. Maar ik denk dat we gewoon in Groningen nog geen bereik hadden toen destijds. even kijken. Wat wilde ik even vragen? Ja, oh ja. Ik was ook even benieuwd. Want jullie hebben de samenwerking opgezocht met liqueurstokerij Herman Jansen.
Mm-hmm.
En ik zag hem ook zeg maar terug in jullie promotiefilm. Ik denk van, hey, dat is toch een stevige aanwezigheid ook in jullie branding.
Ja.
Kan iemand daar wat over vertellen? Van waar die keuze?
Ja, nou, kijk. Toen wij bij Herman Jansen voor het eerst op bezoek kwamen, zij zijn een familiebedrijf.
Mm-hmm.
Al 7 generaties. En zijn bestaan is sinds 1777. Ja. Dus één qua kwaliteit weet je dat daar... Ze doen in ieder geval iets heel goed.
Ja.
Dat is al zo lang de bedrijfsvoering.
Ja.
Zij maken jenevers, op de ouderwetse manier, zeg maar, met 100% mout. En dat is misschien een beetje een technisch verhaal, maar dat is eigenlijk waar de standaard van jenever zou moeten zitten. Echt fantastisch. En daarnaast, toen wij, een van mijn compagnons, die heeft een reclamebureau ook, en die maakte ook wel eens campagnes voor hen. Mm-hmm. Dus die link was ook van, nou ja, weet je, laten we met hun gaan praten.
Oh, wat lachen.
En toen voor het eerst met meneer Jansen spraken. Dick heet hij. Dat is onze compagnon van de Herman Jansen kant. Toen vertelde ik het verhaal over opa en over de Molukken en ja, onze geschiedenis en het recept. En hij zei, ja, dat is toevallig. Want hij en zijn vrouw zijn, denk ik, 40 jaar geleden of 30 jaar geleden voor het eerste keer op de Molukken geweest. Hij zei, er ligt een deel van mijn hart.
Oh, wat
dus, lachen. Voordat we überhaupt iets gaan doen, laten we elkaar de hand schudden en we gaan aan de slag.
Jeetje.
Ja, en toen dachten we, oké, dit is cool.
Ja, dit klopt al gewoon klopt dan, hè?
Ja, precies. Ja. Ja. Dus zij snappen ook heel goed gewoon die familiewaarden, weet je wel. En ja, dat is heel fijn. Alle lijnen zijn heel kort. En dat is heel cool. Dus daarom zijn we ook. En het is kwaliteit wat zij leveren. En dat willen we heel graag laten zien. Weet je, als je daar aankomt, zie je, ons kantoor zit in het ouderlijk huis. Dat pandje staat helemaal scheef. En daaraan zie je, zeg maar, steeds per generatie dat er nog een stuk is bijgebouwd.
Ouderlijk huis van de familie Jansen. Ja. Oh, oké. Okay.
Ja, dus zijn we daar gewoon gewoond, zeg maar.
Oh, wat geestig.
Ja, dat is heel tof, ja. Ja. Er zit zoveel historie in het pand en heel veel ziel.
Ja.
En dat in dat bedrijf. En dat het leek soms alsof ze dat zelf niet helemaal door hadden. En wij dachten echt, dit is gewoon paradijs eigenlijk.
Ja.
Zo mooi.
Ja. Ja.
Dat moet je laten zien. Gewoon.
En de jenever wordt daar ook nog steeds gestookt, is dat toch? Of wordt dat gekookt?
Ja, gebrand eigenlijk.
Oh, gebrand. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, jeetje. Dus jullie productie is ook nog steeds in Nederland?
In Schiedam, ja.
Oké. Okay.
Ja.
En al die producten die, zeg maar, over zee in Indonesië te vinden zijn. Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe kopen jullie die producten dan in? Gaat dat echt in schepen deze kant op? Of... Probeer daar even een voorstelling van te maken. Ja.
En die heeft voor alle producten eigenlijk wel zijn vaste leveranciers.
Ja.
En zo doen ze dat eigenlijk altijd al.
Ja, maar echt al generaties.
Ja.
Weet je, nu is het, nu is het natuurlijk veel meer gemoderniseerd. Dus je hebt veel meer makkelijker toegang tot je. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een keer een probleem gehad met citroengras.
Citroengras. Een paar jaar geleden.
Ja. En toen was er eigenlijk een soort... Er werd een call gemaakt om dan maar een andere partij te benaderen voor citroengras. En daar was toen 14.000 liter boeis mee gemaakt, maar dat was dus niet goed. En toen werden we gebeld, gingen we naar de distillerij om te proeven.
Ja.
En toen zei ik, ja, dit is gewoon niet goed.
Gelijk,
oh ja, proef je dat meteen, joh?
Ja, dus toen moesten we hem doorspoelen.
Oh, 14.000 liter boeis. Shit.
Ja, die kwaliteit wil garanderen.
Ja.
Dan moet je.
Ja.
Want dat is waar je voor staat uiteindelijk.
Want al die producten die komen, of die ingrediënten, die komen allemaal uit Azië? Of,
niet per se, maar daar zijn ook, dat is ook een heel klein beetje wel het geheim van de smid eigenlijk. Ergens waar die producten precies vandaan komen.
Ja.
Waar het uiteindelijk om gaat, is dat elke batch die gemaakt wordt, die gaat via een kwaliteitscontrole.
Ja.
Een keer weer. Dat moet gewoon 100%
constant zijn. Ja, ja. Snap ik. Hey, en gin is de laatste paar jaren erg hot geworden. Ja. Hoe is volgens jullie deze toename in populariteit eigenlijk voor dit drankje ontstaan? David?
De toename, dat vind ik wel een goede vraag. Ik geloof dat Hendrick's Gin, dat is wel een beetje, zoals wij het in ieder geval zien, een beetje de aanstichter geweest. Maar er is eigenlijk altijd wel gin geweest. Weet je? Vroeger had je natuurlijk, Gordon stond er op de plank.
Yeah.
En hier en daar een fles
Bombay of zo.
We hebben allebei in de horeca gewerkt ook. En dat waren vooral flessen waar toen heel veel stof op stond. En af en toe werd er wel eens gin tonic besteld. En had je zoiets van, gin, oh ja, dat is natuurlijk die fles die daar staat.
Yeah.
En dat was dan Gordon's met de meest droge tonic en een schijf citroen.
Yeah.
Als je dat nu ook drinkt, dan is dat is behoorlijk droog natuurlijk. Maar ineens gebeurde dat. Het is ontstaan en ineens moet iedereen gin tonic drinken nog steeds. Dat is natuurlijk ook het mooie dat het twee componenten zijn. Maar het is een van de weinige drankjes die uit twee drankjes bestaat. Maar officieel een drankje is, weet je wel.
Yeah,
whisky cola is vaak, ik kan de whisky niet hebben, dus ik gooi er een bak suiker bij.
Yeah.
En dan drink ik whisky cola. Maar dat is helemaal geen... Maar gin tonic, dat is heel bijzonder. En dat is ook voor man en vrouw.
Yeah.
Dat maakt ook een groot verschil.
Ja, dat is waar. Maar vroeger was het heel...
Ja, op de tennisclub.
Heel, heel sexy, toch? Ja, als je dan gin tonic bestelde, dan is het een beetje
posh,
een beetje zakelijk. Maar nu is het heel toegankelijk. Ja. Hey, en, maar jullie hebben ook een jenever op de markt gebracht. Waar komt dat idee vandaan? Ook heel lekker, vind ik trouwens.
Ja, dat komt eigenlijk van het feit dat wat Sebas net zei, dat het initiële idee was om een jenever te maken.
Ja.
En het is een gin geworden omdat onze partner uiteindelijk zei van nou, wat jullie opa deed. Dus je neemt een, in zijn geval de fles bols en je gaat daar ingrediënt bij doen. Dan ben je aan het infuseren en dan ga je eigenlijk officieel ga je jenever af.
Ja.
En dan wordt het eigenlijk een huis aan een keuken gin. Dus opa dronk gin. Dat wist opa niet, want opa dacht gewoon na zijn nasse koening, ik wil lekker drankje.
Gewoon lekker een sterk drankje erbij.
Heet, ja, dat, zal, dat maakt natuurlijk voor het verhaal niet zoveel uit. Maar dat werd dus een gin. En toen zeiden we eigenlijk na anderhalf, twee jaar van we moeten eigenlijk terug naar het originele idee.
Ja.
En toch die jenever maken. En dan dat Sebastian en ik als kleinzoon van opa eigenlijk hem nadoen.
Ja.
En onze ingrediënten daarin gebruiken. En dat is dus uiteindelijk een beetje ook om de cirkel compleet te maken.
Ja.
Want nu is het verhaal van de opa en de kleinzoon is rond.
Ja.
Van gin naar jenever en weer terug. En nou is het, het is een, dit is compleet.
Mooi, mooi. En hoe reageert de markt daarop eigenlijk? Is dat, want jenever is niet, dat ken ik als kopstootje, maar niet zeg maar om lekker te mixen of zo. Hoe
wordt dat
ontvangen?
Goed punt, dat is moeilijk.
Ja, toch?
Moeilijk, ja. Als, het is de oudste alcohol van de wereld. En het is ook nog eens een Hollands product.
Ja.
En opa dronk het. En papa niet. Wij ook niet. En de generatie na ons ook niet. Dus je hebt nu bijna vier generaties die eigenlijk geen idee hebben van wat jenever is. Dus wanneer je dat dan wil gaan verkopen, is het heel lastig, ja.
Ja.
En mede daardoor zijn we voor de jenever ook weer om de tafel gaan zitten. Om te kijken, als we dit commercieel weg willen zetten, dan moeten we dat niet puur willen doen. Maar dan moeten we dat ook in de mix kunnen aanbieden. En dat hebben wij gedaan met ginger ale. En een pak verse munt.
Ja, klopt. Ik was laatst bij Paradijsvogels en Kannibalen. Bij Mario. En toen zag ik dat. En dacht, nou, ik ga het proberen. Maar hij schonk het inderdaad op de manier zoals jij dat nu beschrijft.
Ja,
met,
dat weet je wel.
Ja, heel lekker. Maar het stijgt knettersnel naar je hoofd.
Je moet het rustig drinken.
Je moet ook niet te veel. Maar super lekker. Hé, en Sebastian, ik was even benieuwd. Hè, want je hebt het merk Vedette op de Nederlandse markt gebracht.
Ja.
En kun jij je kennis en ervaring ook meteen inzetten voor voor Bobby's Gin? Ook?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik had, toen ik voor Vedette werkte, was het op begon, had ik. Ja, het was een soort van omgekeerde strategie van wat ik bedacht had. Dus ik kreeg niet. Ik had geen budget om iets in de markt te zetten. Ik kreeg eigenlijk letterlijk gewoon een flesje Vedette en een auto en een paar kratten. En ga maar doen wat jij denkt dat goed is. En daar was ik eigenlijk een beetje op geselecteerd. Je hebt natuurlijk ook een bepaald netwerk wat je hebt misschien, maar. Dat idee, zeg maar, dat je dat het puur ging om het product en het verhaal. In plaats van, ik heb een zak geld en wil je dan dit van mij bar zetten?
Ja, dat is toch een andere manier van werken. Ja.
Ja, dus daar had ik heel veel van geleerd. En dat kon ik bij Woes gelijk inzetten. En een van de dingen was bijvoorbeeld dat wij altijd... We begonnen, heb ik gezegd, ik wil dat we gaan eerst in horeca beginnen.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel drankmerken die beginnen en die denken, we maken deals met groothandels, want die verkopen gelijk naar slijterijen. En dan heb je in één keer heel veel volume. En dat is vaak zo. Maar dan staat er een fles ergens die niemand kent, waar niemand het verhaal van weet en nooit iemand geproefd heeft.
Ja.
Maar je kan beter zorgen dat je in, weet ik veel, 10 barren hier staat en dat er per bar één iemand binnenkomt elke week die vraagt, ik wil graag Bobby's Gin.
Ja.
En dat is namelijk mijn drankje, soort van. Dat werkt gewoon veel beter. En dat heb ik bij Vedette opgepakt.
Ja. Oké. Want ik weet nog wel, een tijdje geleden was ik met iemand samen en die werkte in een, iets in iets. En toen zei ik moet je geen Bobby's Gin verkopen? En toen zei ik, maar ik heb die jongens gebeld en die zijn heel selectief. En ik ben ermee bezig. Klopt dat? Was je ook daarin heel selectief?
Eigenlijk wel, ja. En dat komt ook, omdat het gaat... Kijk, ik wil graag dat het verhaal gewoon goed overkomt, zeg maar.
Ja.
En het is ook, we zijn zo hard gegroeid dat we eigenlijk nog steeds aan het soort van herpakken zijn van hoe gaan we nu precies wat doen? En welk popje gaat waarheen? En hoe zorgen we dat het allemaal gestructureerd wordt?
Ja.
We zijn nu misschien wel wat minder, maar we zijn wel altijd selectief in... in ieder geval wie het voor ons gaat verkopen.
Ja.
Het moet overal verkrijgbaar zijn, in feite.
Ja. Ja.
Maar het heeft zo'n soort eigen shifting, zeg maar.
Ja.
Zo.
Grappig.
Ja.
Grappig. Hey David, ik heb ook jou gevraagd om muziek mee te nemen.
Oh ja.
En ik heb gekozen voor Guns N' Roses.
Ja.
Yeah. Oh, dan krijg ik een elleboog te zien. Wat staat er op die elleboog?
Ja, ik ben zo gek die dan het logo van Guns N' Roses...
Oh, echt? Serieus?
Ja, serieus, ja.
Zo?
Ja, dat gaat gewoon heel diep. En dan vooral als het gaat om het gitaarspel. We spelen allebei gitaar inmiddels, een jaartje of 23, denk ik.
En oh, dan kan je wel wat, denk ik dan, dat 23 jaar.
Jawel. En de gitarist van Guns N' Roses, ja, die raakte mij gewoon jong als ik was. Want dit gaat over November Rain, denk ik. En daar zitten heel veel speciale herinneringen aan. Mm. Waaronder een hele mooie auto nieuw met vooral onze tante nog, die niet meer bij ons is.
Mm.
Ja, en toen hadden wij November Rain op de bekende knop repeat gedaan.
Toen was het nog repeat 1.
Ja, nog repeat even terug.
Ja.
En dus dat zit diep. En vandaar de keuze voor de nummer inderdaad.
Ja.
Oké, dan gaan we dan draaien. Okay. Nummer van David, Guns N' Roses met November Rain. Lekker nummertje van David. Deze ken ik wel, David, hoor. Hey, en hoe heet dat? Stel dat de hype van gin voorbij is, hè? Wat gaan jullie dan doen? Hebben jullie daarover nagedacht?
Nee, die gaat niet voorbij.
Nee, die gaat niet voorbij. Nee, maar dat is... Nee, oké.
Okay. Nee, maar ik snap wat je vraagt. Maar ik denk dat... we hebben ook eigenlijk nooit zo naar die markt gekeken. En wat David net ook zei... Er is altijd gin geweest, zeg maar. En het is ook een dranksoort, net als bijvoorbeeld whiskies of rum, waar heel veel variaties toegestaan zijn. Dus mensen vinden het oké dat er niet één ginsoort is.
Ja.
En ik denk dat in ieder geval voor ons altijd boeiend is, gewoon over, weet ik veel, 5 jaar, zeg maar, als de hype inderdaad minder wordt. Want dat gebeurt eigenlijk al. Vroeger hadden de meeste barren 20 gins op de backbar staan en nu zijn het er 10.
Ja, klopt.
Wij
hebben
gewoon...
Jullie staan er gewoon tussen, zie ik altijd.
Dat is echt heel tof. Ja, we hopen gewoon dat blijven staan. En weet je wel, stel dat het niet zo is, dan zeker van daar.
Ja, dat is ook. Ja. Hey, even slotvraagje over. Denken jullie dat opa trots zou zijn op het product, zoals het er nu staat?
Kijk, weet ik.
Oké, emoties. Snap ik. Ja. David, jij?
Hetzelfde van. Ja, zeker weten. Jawel.
Oké, okay. Dan gaan we nu even naar een nieuwe generatie dames. Want jij had een vraag, hè?
Ja, ik heb de vraag van het theekopje. Dat heb ik ook altijd bij mijn oma en oma.
Ja.
En de vraag is, welke bordspellen staan er in jullie jouw top 3?
Wat een leuke vraag.
Hoe heet het spel dat wij spelen? De omgekeerde Monopoly?
Mancomani.
Mancomani, die staat in mijn top 3.
Ja, top 1, 2 en 3.
Oh, oké, dat is de 3. Nee, Monopoly dan ook. En mens erg je niet.
Ja, dat zijn wel leuke.
Oké, ja, cool.
Nee. En David?
Ik denk Rummy Cup. Spookslot.
Spookslot, wauw.
Oh ja, dat is een, ja.
Ja, en toch Monopoly.
Ja. Ja. En Jonas?
Levensweg vond ik altijd leuk.
Oh ja, ook nog.
En mensen erg je niet. En gewoon traditioneel dammen.
Ja,
deed ik altijd met mijn papa altijd. Ja. En die van jou dan?
Ja, ganzenbord vind ik wel leuk.
Oh ja.
Molipoli en... Hoe heet het? Ja, dat zijn eigenlijk maar twee. Maar ik weet het derde... Nee, die weet ik niet.
Nee.
Domme, ja, domme.
Domme, ja. Nou, dankjewel voor deze mooie, goede vraag. Yeah. Dankjewel. ik had nog even een andere vraag. Hè, want ik weet dat... ik ken namelijk Mario. En ik weet ook dat Mario, die heeft volgens mij ook nog een nichtje. Maar ik weet niet of dat nou ook familie is van jullie. Ja. Die heeft een de Wilde Zwijnen, geloof ik, in Amsterdam-Noord. En toen dacht ik van jeetje, die familie Oost. En toen dacht ik van jeetje, die familie Alfons, daar zit wel echt een dosis ondernemerschap in. Hoe kan dat?
Ja.
Dat is echt bizar, man. Ja. En anders is, lijkt succesvol.
Ja. Weet ik niet. Ik denk toch, volgens mij zijn we allemaal, ja, toch best wel in die zin een soort self-made. We hebben niet per se business achtergronden of...
Nee.
Laat, ik denk alleen studieschuld. Maar. Dat hebben we sowieso wel.
Nou ja, wie niet? Iedereen in Nederland. Ja,
ja. Ik weet niet. Het is ook echt wel los van elkaar zo gegaan, toch?
Ja, heel erg op zoek gegaan naar het maximale binnen jezelf of zo. En dat hebben zij ook vooral inderdaad. Wij met z'n viertjes, heel grappig is dat. We hebben ook op die manier ook wel een hele goede klik. Los van dat we familie zijn en het op die manier erg goed klikt.
Maar ook zakelijk gezien.
Ja, en die qua inzichten en qua hoe we zijn en onze karakters. Die zie je ook in ons werk. Wat belangrijk is en wat ik moet kunnen, denk ik. Maar ja, dat is tof.
Ja, dat is heel tof. Ja. En het zijn ook allemaal, het lijkt allemaal originele concepten.
Ja. Ook allemaal horeca.
Ja.
Ook grappig dat het allemaal in die hoek zit, zeg maar.
Ja, heel grappig. Ja. Hé, en jullie zijn op dit moment erg succesvol, hè? En met succes komt groei en dus ook andere taken, denk ik, in de onderneming. Ik denk bijvoorbeeld aan management of zo. Hoe groot is de onderneming nu? En hoe zijn de rollen eigenlijk verdeeld tussen jullie? Dus eigenlijk twee vragen. Zo, hoe groot is de onderneming nu? Hoeft niet qua omzet, hoor. Omzetcijfers hoef ik niet te weten. Maar gewoon qua omvang. Ja. Hebben jullie ook personeel? Of wat?
We zijn in de kern zijn we team Bobby's, zijn we met 6 man. En waar Sebas en ik de voorgrond zijn. Omdat we natuurlijk het DNA van de opa zijn. Dus het verhaal we altijd zullen vertellen.
Ja. Yeah.
En de anderen zitten bij wijze van spreken op financiën. Of bij business development. En iedereen zo zijn tak en ook zijn talent. En dat is wat we in de core doen. We hebben een partnership natuurlijk met Herman Jansen. En die doen op hun beurt weer veel administratie. En die hebben al voor exportbanden. Dus dat heeft ons ook geholpen bij de export.
Ja. Yeah.
En wereldwijd. Inmiddels in 42 landen. En daar ook wel sommige mensen, geloof ik, voor een gedeelte bij ons op de loondienst. En
okay.
Dan een stukje bij de importeur of distributeur.
Ja.
En zo, is het een beetje, zo zit het een beetje in elkaar.
Wat vet.
Ja.
Hey, en inderdaad, hè, want je zegt dan 42 verschillende landen.
Ja.
En ik zat even in het rijtje te kijken, zeg maar, op jullie website.
Ja.
En ik miste even Indonesië zelf. Ja, is het een moeilijk verhaal? Of
ja, moeilijk verhaal.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja,
dat is natuurlijk heel... Ja, dat is heel, heel het grootste islamitische land van de wereld.
Ja.
Dus de alfabet is heel erg aangescherpt daar.
Ja.
En je moet echt supergoed lobbyen om daar tussen te komen. En onze partner heeft daar wel goede relaties. Maar het is, het is echt een heel bizar, moeilijk verhaal. Om daar, zeg maar, ja, letterlijk approval te krijgen om te verkopen. Er zijn maar een paar partijen die dat mogen doen. Mm-hmm. En Herman Jans, onze partner, die is er één van. Maar dat is gewoon een heel lastig verhaal.
Ja. Ja. En hoe hebben jullie de andere landen, zeg maar, de andere overige 41 landen, zeg maar, veroverd? Hoe ging dat?
Dat is eigenlijk wel dat is heel bijzonder gegaan. Er zijn weinig landen die daartussen zitten waar we echt zelf aan toe zijn gegaan. Dus het is heel erg gebeurd door expats, maar ook vooral door internationale beurzen waar we dan staan.
Ja.
En ja, ik denk dat dat wel een beetje de hoofdnoot is.
Ja, maar ook gewoon letterlijk word of mouth. Gewoon, dat was echt. Ik zeg maar, toen we begonnen, was in Nederland begonnen in ieder geval op de dag af het gin tonic ding, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat het eerste boekjaar was 9 maanden. En we begonnen in Nederland en toen kwam België, klopte aan. Toen Duitsland en toen Engeland en toen Italië en toen Frankrijk. En zo aan en zo aan en zo aan. En dat ging achter elkaar door. En in die 9 maanden verkochten we in één keer door heel Europa.
Oh, echt?
Ja, dat was echt wow.
Ja,
dat was ook een moment dat ik dacht, dat gaat toch... Ja, dat is wel een,
nee. Ja, vet man.
Ja.
Echt heel vet.
Ja,
ja toch? Hey, en de luisteraars van Bankza, die weten ook dat ik altijd 3 puntjes op de i zet. Ik heb altijd gewoon 3 standaardvragen. David, ik begin bij jou. Welke Molukker zou je graag willen ontmoeten? En wat zou je hem of haar willen vragen als je slechts 1 vraag mocht stellen?
Welke Molukker zou ik graag willen ontmoeten?
Hmm.
Jeetje. Ja, misschien toch wel wat dichterbij dan gedacht. Maar Rudy de Kwelju. En vragen waar de inspiratie van de Mobile vandaan kwam.
Oké.
Okay. Als gitarist.
Oh ja, ik moest even nadenken. Ja.
Toch okay. Een beetje het tweede Molukse volkslied.
Ja.
Ja, toen ik dat voor het eerst hoorde, dat was in één keer bingo of zo. En Molukkers en muziek, die smaak die is natuurlijk best wel... Dat is best wel hetzelfde overal. Ja,
wat
zijn de Eagles. Dat is mooi, toch? Jackson Brown, weet je, komt helemaal tegen.
Ja,
dat is een gevoel wat in die core zit. Op een of andere manier, die bepaalde slag en die stijl.
Ja.
Dat gevoel, dat zit daarin. En Mobile, misschien geef ik eigenlijk zelf wel antwoord op het moment. Maar toch zou ik het wel eens willen vragen. Van, goh, hoe kan het nou toch dat wanneer Brainbox aan het optreden is... En alle Molukkers staan te wachten met hun zonnebril op dat ene nummer. En daarna gaan ze allemaal naar huis.
Ja.
Dat is echt.
Ja,
ja, dat vind ik iets bijzonders.
Oké dan. Ja. Oké. En Sebas, voor jou Django of bescheidenheid zie je de mens?
Django.
Ja? Ja? Want?
Ja, dat is gewoon het eerste wat er me opkomt. Ja, dat is ook wel allebei, denk ik. Maar ik weet niet, ja. Kijk, ik denk zeg maar dat... Ik ben eigenlijk heel bescheiden, maar ik vind ook fijn om... Bijvoorbeeld met Bob is dat dat voelt gewoon... Ik voel het goed, dus het moet er gewoon gaan, weet je wel?
Ja.
Dan hoef ik niet bescheiden te zijn.
Nee.
Ik wil juist dit verhaal. En het is nu over de hele wereld. Als ik bescheiden was geweest, was dat niet gelukt.
Zo is het.
Weet je? Dus,
ja. Mooi. Voor jou, David, wat wil je graag de volgende generaties meegeven?
De volgende generaties? Neem mee uit de geschiedenis wat belangrijk is. Blijf positief met het oog op de toekomst.
Oké. Sebastian, voor jou dezelfde vraag?
Ja, in precies wat David ook zegt. Neem inderdaad wel de geschiedenis mee. Weet je wel.
Mm-hmm.
En, maar ook gewoon ook vooruit gaan.
Ja.
Ja.
Oké dan. We gaan naar de cultuurtip. Dinsdag 9 juli organiseer ik samen met Pakhuis de Zwijger een event hier in Amsterdam. Nieuw Aziatisch Geluid heet dat. Want in mijn beleving zijn er namelijk genoeg geëikte ideeën en stereotyperingen omtrent Aziatische samenleving hier in Nederland. Dus Koreaans, Chinees en Moluks. En voor mij is er weinig bekend omtrent hetgeen wat daadwerkelijk zeg maar, leeft binnen deze Aziatische culturen. En ik ben daar gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus ik ga dat organiseren. Want we gaan ook praten met drie verschillende Molukse generaties omtrent historische rolmodellen. Dus als je ook nieuwsgierig bent over wat er precies leeft, komt dan 9 juli naar Pakhuis de Zwijger. Of kijk even op Facebook. Ik heb nog een laatste nummer. Ik eindig met een mooi nummer van Breath van Joe Emanuel, oftewel Giorgino Paunussa. Gaan we nu naar luisteren. Komt-ie. Giorgino Paunussa. En als jullie iets meer over hem willen weten, ik heb een heel mooi verhaal geschreven en die staat op Bankzak.net online. Dus als je meer van hem wil weten over wat hij nu doet en waar hij vandaan komt en hoe hij zanger is geworden, lees dat vooral. Ik wil nog even tot slot het woord geven aan mijn jongste gast voor vanavond. Wil je nog iets speciaals zeggen?
Nou, ik vond het heel leuk om hier te zijn. En hopelijk vinden jullie die hier allemaal naar luisteren ook heel leuk. Dat,
Ja, heel goed. En wil je nog de groetjes aan iemand doen?
Groetjes, mama en Mickey.
Heel leuk. Hey, we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Ik wil mijn gasten David Blom en Sebastian Bokkel, van Bokkel beide bedanken. Sorry voor jullie komst en openhartigheid.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Echt super tof dat jullie er waren. Ja.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Mooi om het verhaal achter Bobby's gin te horen. Ja. Morgen is de podcast te beluisteren op Banksa.online. En mocht je ons nog niet kennen, volg ons dan via social media. En techniek was vanavond in handen van mijn neef Sergio Matatula. Dankjewel Sergio. Applaus. volgende week een nieuwe uitzending van Oras, namelijk het programma Patrouille met Machieta Hukom en Jacqueline Vors. Nou, ik wens iedereen een hele fijne avond. Amato! Doei!
enormous city, once upon a time on fire at war.
Looking at it from the white in your eye, you don't realize it still is raging on.
People in a hurry, race right by me, too fast to really understand.
Too far removed from the truth, the white blues are playing blackjack.
Tell me, what do I look like? Doesn't matter what I look like. We know what to stake, our worries deep. We sit on wait while we should sleep. And we have a and I never had to overcome.
Pretty baby had a paper breaker, but in a bed, not in the back of a van.
I'm not whatever happened to me. I am what I choose to become.
You got a choice, you got a bright future, but you ain't got a clue what's going on.
What is the difference? What if there wasn't any difference? All I was a shirt, we sew our seeds. We all get cut and we all bleed. I ask you, what do I look like? Doesn't matter what I look like.